En na deze situatie in Jericho komen wij langzamerhand in de buurt van Jeruzalem. Dat wil zeggen vanuit het honderden meters diepe dal van Jericho, dan wel van de vlakke velden van Jericho, komen wij terecht bij Jeruzalem en meer in het bijzonder aan, dan wel op de Olijfberg, dan wel er overheen. Want wij zijn terecht in Marcus 11 bij, zoals het erboven staat, de intocht te Jeruzalem. Ik heb altijd problemen met die opschriften daarboven, omdat je zo nooit van het hardnekkige misverstand afkomt dat het een triumphal entry in Jeruzalem was. Want dat zo noemen de Engelsen dat. De triumphal entry. Er is niks triomfantelijks aan, want het was het tegenovergestelde. Voor zover er enige triomf was, was het niet te Jeruzalem, maar was het op de Olijfberg. Aan de afgang des Olijfbergs, en dat woord heb ik erin gehouden. Afgang namelijk. Want, nee, zo staat het in Lucas, geloof ik, zo uit mijn hoofd. Maar dat was wel wat het was. Een desillusie, om zo te zeggen. Een anticlimax. En een heel sterke. Waarom ook niet? Het is de uitdrukking van hoe de situatie zou zijn nadat de Heer Jezus gedood zou worden, gekruisigd zou worden te Jeruzalem. Nou ja, het was buiten Jeruzalem dat hij gekruist werd, maar voor de rest speelde het zich af te Jeruzalem. En ook buiten de poort noem ik nog altijd te Jeruzalem. Want daar was het toch. Hoe dat ook zij. Er staat: toen zij Jeruzalem genaakten, te Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit en zei tot hen: ga heen in de vlek dat tegen u over is. En terstond, als gij in hetzelfde komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op het welk geen mens gezeten heeft. Ontbind het en breng het. En indien iemand tot u zegt: waarom doet gij dat? Zo zegt dat de Heere hetzelfde van nodig heeft. En hij zal het terstond herwaarts zenden. En ze gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur buiten aan de wegscheiding. En zij ontbonden hetzelfde. En sommige van degenen die al daar stonden zeiden tot hen: wat doet gij dat gij het veulen ontbindt? Doch zij zeiden tot hen gelijk Jezus bevolen had, en zij lieten ze gaan. En zij brachten het veulen tot Jezus en wierpen hun klederen daarop. En hij zat op hetzelfde. En velen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieven meien van de bomen en spreidden ze op de weg. En die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David, het wel komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel, en als hij alles rondom bezien had en het nu avondstond was, ging hij uit naar Betanië met de twaalfen. En daarmee zijn we gewoon weer in vers 1. Want in Betanië, of althans bij Betanië, waren we daar al. Vers 11, als u mij vraagt, is net zo goed een anticlimax. Want als er dan zo'n feestelijke optocht in Jeruzalem is, dan ben je toch nieuwsgierig naar wat er dan in Jeruzalem gaat gebeuren. En ik moet u zeggen, niet veel goeds. Hoewel het meeste wat er toe doet in wat nu volgt, gebeurde buiten Jeruzalem, dat wil zeggen in Betanië, op de Olijfberg, hier. En in de volgende hoofdstukken blijft dat ook zo, omdat de Heer daar tamelijk uitgebreid met zijn discipelen spreekt over de dingen die staan te gebeuren. En voor zover er wat positiefs te vinden is, vind je dat hoofdzakelijk op die Olijfberg en niet in Jeruzalem. Maar goed, het heeft geen zin om het volgende nu al samen te vatten. Maar eerst zijn we bij de Olijfberg, Betfage en Betanië. Andere plaatsen, andere schriftplaatsen, staat dat Betfage niet vermeld. Hier wel, ik weet niet precies waar, wat, wel. Als ik aan de intocht in Jeruzalem toekom in de Bijbel, dan schiet ik meestal meteen weg naar Lucas 19, omdat de geschiedenis daar het meest uitgebreid beschreven staat. Niettemin vind je hier zelfs hier in Marcus, het kortste verslag min of meer, vind je details die je nergens anders vindt. Maar dat doet er nou verder niet zoveel toe. Hier wordt in ieder geval worden twee plaatsen genoemd. Bethanië, dat weten wij. Bethanië, dat ligt min of meer op de Olijfberg. Zij het dan niet aan de kant van Jeruzalem. Want vanuit Jeruzalem kun je Bethanië niet zien. Het is aan de andere helling. Min of meer zuidoostelijk ongeveer van de Olijfberg. Maar goed, dat doet er nou niet zoveel toe. Bethanië is wel die plaats waar in de volgende 5 dagen, want meer zijn er niet, te gaan tot aan de kruisiging. Dat in de volgende 5 dagen de Heer zijn domicilie heeft. In Bethanië, voor zover wij weten. En dat is vrij veel, mag ik wel zeggen trouwens toch hoor. Voor zover wij weten in het huis van Maria, Martha en Lazarus, Bethanië. In Lucas staat er, ik weet het uit mijn hoofd zo niet, maar ergens rechts onderaan de bladzijde staat dan in Lucas dat de Heer sinds die zogeheten intocht, elke avond terugging naar de Olijfberg waar hij overnachtte. Hij bracht geen nacht in Jeruzalem door. Overigens, even kijken of ik het zo gauw zie staan. Nou, niet, maar jawel. In Lucas 21, vers 37 is dat. In hoofdstuk 19 vind je de intocht, de zogenoemde intocht. Dus daar ben je voorbij. En dan in 21, vers 37 lezen wij: desdaags nu was hij lerende in de tempel, waar we overigens niet al te veel van meegekregen hebben, maar wel wat. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijf. Staat er. Ja, toen hebben ze er maar van gemaakt, de Olijfberg. En dat kan natuurlijk, hè. De berg genaamd de Olijf. De Olijfberg. En al het volk kwam des morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen. Tussen de Olijfberg en de tempel ligt het dal van de beek Kedron. En je kijkt er zo overheen. Dat wil zeggen, vanaf de Olijfberg zie je het terrein van de tempel. Nu niet natuurlijk, maar nu zie je hoe noemen ze dat? Ja, toch, ze noemen het wel de Tempelberg, hè, tot vandaag. Althans, wij Westerlingen. Ik ben die Arabische naam nou kwijt. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar dat betekent zoveel als de heilige plaats of de heilige hoogte, inderdaad. En daarop die de dome of de rok, hoe heet het, de rotskoepel noemen ze dat. Raar woord in het Nederlands, maar dat zogenaamd gouden dak, weet u wel, die koepel. En natuurlijk de El-Aqsa moskee. Maar goed, dat terrein is het. En van daaruit kijk je tegen de Olijfberg aan, over de Kedron heen en andersom ook. En dat is de afstand die de Heer dus kennelijk aflegt. En de ingang was vermoedelijk in die dagen die tegenwoordig dichtgemetselde poort. Waar je vanaf de Olijfberg dan wel vanaf Gethsemane omhoog min of meer tegenaan kijkt. Hè? De Oosterpoort. Dat weten we niet 100% zeker hoor, overigens. Maar vooruit, hè. Of het die poort was. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Op die plek was er in ieder geval in. Ik sta te azel gewoon omdat ik ook uit mijn hoofd niet weet welk deel van die muren nog stamt uit de dagen van Herodes, zeggen de Joden dan. Hè? De tempel van Herodes, de tijd van de Tweede Tempel, zo noemen ze het. Vooruit maar weer. Want de muren om de stad als zodanig stammen van een paar eeuwen later. Hè? Die zijn sinds de Romeinen gewoon vernield. Alleen de muren om de Tempelberg heen, ja, die zijn moeilijk te vernielen, want dan stort de berg in. Dat is het eigenlijk. En dat weet u wat Herodes gedaan heeft, toch? Hè? Die heeft die Tempelberg een beetje breder gemaakt. Nou ja, veel breder gemaakt dan die oorspronkelijk was. En voor dat doel heeft hij er dus steunmuren omheen gebouwd. En waar dat dan, wat dan steunburen zijn en wat niet, dat weet ik zo niet. Ik weet wel dat de zogenaamde klaagmuur, dat is dus aan de westkant van de berg, dat de klaagmuur een steunmuur is van de Tempelberg. Niet de muur die deel uitmaakte ooit van de tempel. Dat wordt weliswaar hier en daar gedacht, maar het is helemaal niet zo. Het is een steunmuur van de tempel. Maar vooruit. Maar we kennen die situatie wel aardig. En Bethanië ligt dus aan de andere kant van de Kedron, aan de oostzijde. Dus op, of net over, van Jeruzalem uitgezien, over de Olijfberg. Betfage, kijk, die beide plaatsen heten Bet. Ja, huis, plaats, plek, huis, wat het maar is. Huis, oké. Het is een breed begrip, maar als het goed is, ons Nederlands woord huis is dat natuurlijk ook. Hè. En dan krijg je Bethanië, dat wordt verschillend vertaald, maar ik zie niet in waarom het niet gewoon is Bethani. Dat wil zeggen het huis, namelijk ik, net zo letterlijk mogelijk, het huis, ik, want Ani is ik. Ik denk dat je het ook kunt vertalen met mijn huis, met de klemtoon op huis. En dat is het dan ongeveer. En waarom ook niet, dat is waar de heer woonde als hij daar in de buurt was, om zo te zeggen. In ieder geval deze dagen. En Betfage, nou ja, als je een beetje plat praat, dan zeg je precies wat er staat. Bet is weer het huis en Vage, dat, wat is Vage, wat is dat, Vage? Vijgen, juist, heel goed. Taal is niet zo moeilijk, denk ik altijd, hè. Vage, dat zijn vijgen. Het is gewoon ons Nederlandse woord. Al moet ik er wel een aanmerking bij maken. Ik heb mijn notities weer thuis laten liggen, dus ja, dan moet ik graag op. Daar moet er wel een aanmerking bij maken. In werkelijkheid, het woord betekent in zichzelf niet echt vijgen. Vijgen. Het betekent onrijp. Ik wil even nadenken. Het betekent to hold back, zei, weet de man ook weer, Samson Hirsch. Betere autoriteit is er niet op het gebied van het Hebreeuws. Het betekent to hold back, terughouden of harden. Dat wil zeggen verharden, hard zijn kan ook nog. To hold back, verharden. Kortom, het zijn weliswaar vijgen, daar is geen twijfel over dat het daarvoor gebruikt wordt, maar dan wel voor onrijpe vijgen. Dat heb ik nog nooit ergens in een commentaar gelezen, maar het zijn onrijpe. En dat is wel interessant. Hè? Ze zijn niet voor concert, je kan ze niet eten, zuster, nee. Je komt ze nog één keer tegen in een trouwens tamelijk positieve context. In Hooglied, ik meen 2 vers 13, zo uit het hoofd. Daar is het vertaald met groene vijgen. Ja, dat betekent niet groen hoor. Het is natuurlijk onrijp gewoon, ja. Want groen is onrijp. Naïef, dat betekent het nou eenmaal, het woord. Ik kan het ook niet helpen. Taal is een leuk ding, toch wel. Ja. Maar goed. Betfage is dus het huis van de, niet van de vijgen, van de onrijpe vijgen. Van de oneetbare vijgen. Daar krijgen wij trouwens nog het een en ander mee van doen. Mag ik hopen. Even kijken of dat hier ook staat. Nou, in Marcus zie ik het nog niet staan, nee. In Lucas in elk geval weg. Wel, dan komen ze de andere dag, komen ze op maandagochtend. Komen ze op maandagochtend langs een vijgenwieren. Marcus ook? Oh, wacht even, ik zoek veel te ver, jongens. Het is gewoon een halve bladzijde verder. Dezelfde bladzijde nog. De vijgenboom verdort en de tempel gereinigd. Zo'n opschrift vind ik dan weer wel leuk, hè? De vijgenboom verdort en de tempel gereinigd. De vraag is, wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? Juist, alles. Hè? Soms, ja. Maar goed, het huis van de onrijpe vijgen en Bethanië, bij dat Betfage, daar Dan moeten ze in ieder geval die ezel arresteren die er staan. Ja, ik zeg dat wel ongelukkig natuurlijk. Maar ja, het is niet zo heel lang geleden dat ik nog las bij een christelijke bron dat de Heer dan toch ook maar gewoon ergens een ezel liet stelen door zijn discipelen. Omdat hij het nodig had, want nood breekt wet. En dat was de moraal van het verhaal dan. Nood breekt. Jongens, lezen die lui dan zelf hun Bijbel niet? Maar goed. Want er staat gewoon dat erin toegestemd werd. Hè? En zij lieten ze gaan, vers 6. De Heer heeft het nodig. En dan vers 6, doch ze zeiden tot hen gelijk Jezus bevolen had. En zij lieten ze gaan, toen was alles goed. Kortom, het was geregeld van tevoren. Die ezel die stond daar gewoon klaar. Zo simpel als wat. Waarom nou niet? Ja, de Heer had toch ook kunnen spreken tot de eigenaar van die ezel in een visioen. Of weet je veel hoe dan ook. En te zeggen, zorg dat die ezel klaar staat morgen vroeg. Of iets dergelijks. Dat is toch niet zo moeilijk. Afgezien daarvan, dit was een bijzondere datum. Daar wilde ik eigenlijk helemaal niet op in. Ik probeer het altijd te vermijden, die dingen, maar het lukt me nooit. Het komt toch wel boven. Het was natuurlijk een bijzondere datum. Ik ga het niet echt uitgebreid uitleggen, maar het was wel de laatste dag van de 69e week van Daniël. De 10e Nisan. Ik ken al heel lang, een jaar of 50 inmiddels, ken ik een berekening daarvan. Later heb ik gezien dat ook anderen weer andere berekeningen gemaakt hebben op grond van weer andere jaartallen. En dan komen ze nog precies uit op, maar het was wel exact de juiste dag. Diezelfde dag en na 173.880 dagen, als ik me goed herinner, niet te lang over nadenken. Van de 69 maal 7 maal 360 dagen van de 69 weken van Daniël enzovoort. Die kent u toch, hè? Of misschien niet, maar dat doet er nou niet toe. Waar ik het over heb, is de profetie van Daniël 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat het weken zevens van jaren zijn. Daar hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Diezelfde constructie komt in de Bijbel wel vaker voor trouwens. En er wordt gezegd dat vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, zouden zijn, nou ja, nee, weet ik veel. Dan begint die tijd te rekenen. En die tijd rekent dus vanaf de uitgang des woords, vanaf dat het dus een woord werd uitgegeven, dan wel uitgevaardigd, noemen wij dat, waarin Joden, feitelijk de Joden, toestemming kregen om niet alleen terug te keren naar Jeruzalem, dat mochten ze namelijk al veel eerder, maar ook om Jeruzalem te bouwen. Nee, niet de tempel, dat mochten ze ook al veel eerder. Maar de stad als stad, bij die gelegenheid, bij de uitgang van dat woord, beginnen die 70 weken te tellen. Je vindt de geschiedenis daarvan, de vervulling ervan in Nehemia. En dan is het gewoon op nieuwjaarsdag, op 1 Nisan van het jaar 445 voor onze jaartelling. En daarna ga je het gewoon uitrekenen, is niet zo moeilijk. En dat het inderdaad gaat om het bouwen van de stad. Dat blijkt, want Nehemia bouwde inderdaad de muur van de stad. En dat is de stad, hè. Van die poort naar die poort naar die poort naar die poort. Die poorten worden allemaal genoemd enzovoorts. Kan niet mis. Het gaat om het bouwen van de stad. Want die profetie over 70 weken, die wordt weliswaar onderverdeeld in het een en ander. De conferentie heb ik het er wel iets uitgebreider over. Ik hoop ook niet al te veel, want ik heb er zo vaak over gesproken, over die dingen. Maar die profetie die valt uiteen in verschillende delen. 7 weken eerst, dat is 49 jaar. Dat is kennelijk de periode waarin de stad dan gebouwd werd. En daarna nog 62 weken. En dat was samen dus 69 weken. En dat is tot op Messias de Vorst staat. Zal zijn 7 en 62 weken. Tot op Messias de Vorst. En na die 62 weken, dat is dus na deze dag waarop we hier terecht zijn, Zal de Messias afgesneden worden? Uitgeroeid? Kan, maar het is eigenlijk gewoon afsnijden. Messiah shall be cut off. Ik meen dat dat er ook staat in de Authorized Version. Maar dat weet ik ook nou niet uit mijn hoofd helemaal zeker hoor. Maar het is wel een veelgebruikte term in elk geval. In de verklaringen, dus ik neem aan dat dat er staat. Messiah shall be cut off. In het Nederlands staat er zal hij uitgeroeid worden, geloof ik. En dan staat er iets achter als en het zal niet voor hemzelf zijn. Dat is vers 25, meen ik, van Daniel 9. En die zin, ja, sorry. Er staat wel wat, maar het is niet wat er staat in het Hebreeuws. En wat er in het Hebreeuws staat is trouwens niet twijfelachtig, maar het wordt bij mij weten zelden of nooit. Ik ben er nooit tegengekomen. Goed vertaald, ben ik nog nooit tegengekomen. Behalve dan in commentaren natuurlijk, hè. En daar houd ik me nou ook mee bezig, met commentaar. Het mijne, in dit geval. Wat er staat is namelijk, hij zal afgesneden worden en hij zal niet hebben. En in onze vertaling staat dan, en het zal niet voor hemzelf zijn. Heel vrij naar, en hij zal niet hebben. Maar het punt is dat men het probeert in te leggen, want dat is de manier waarop je die woorden dan weer alsnog kunt uitleggen, dat hij werd gekruist, afgesneden, gedood voor anderen. Maar kijk, men heeft een woordkeus gebezigd daar in de vertaling, het zal niet voor hemzelf zijn, waarin je het oorspronkelijke Hebreeuws eventueel kunt herkennen. Maar deze vertaling kan je zo ver oprekken dat je erin gaat lezen dat hij voor onze overtredingen verwond werd en dat soort dingen meer. Maar het is gewoon, dat is wel waar, maar het is niet wat er staat. Wat er staat is, en hij zal niet hebben. Maar je kan het Calvinisten niet kwalijk nemen dat ze dat niet, en Rooms-Katholieken al helemaal niet, dat ze dat niet begrepen. Wel konden lezen, maar niet begrepen. Want daarin gelooft men immers niet echt, niet werkelijk in de komst van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem, hier op aarde, in verband met het Joodse volk. Concreter kan die ook al niet, want ja, het Joodse volk is nooit zoek geweest, hè. Dus doe maar weer. 70 weken tot op de komst van de Messias. Maar men gelooft niet dat de Messias inderdaad zou komen om alsnog Jeruzalem en daarna hele beloofde land, om zo te zeggen, onder zijn heerschappij te brengen, waarmee dan toch in elk geval de troon van David hersteld zou worden in Jeruzalem. Dat gelooft men niet. En dus herkent men het ook niet als het er staat in Daniel 9 vers 25. 26, oké. Okay. Nee, het is 26, ja. Ja, oké. Okay. Ja, 26. Na die 69 weken zal de Messias worden afgesneden. En hij zal niet hebben. Maar als je de draad hebt vastgehouden uit de voorgaande hoofdstukken, dan weet je ook een antwoord op de vraag, wat zal hij dan niet hebben? Want dat is dan de vraag. En het antwoord is, die troon van David. Want daar ging het over. Heel dat Bijbelboek. Alle voorgaande hoofdstukken en wat er nog volgt. Dat het koninkrijk van David is weggenomen uit Jeruzalem. Dat de troon vakant is dan wel er helemaal niet meer is, om zo te zeggen. En de vraag is hoe dat dan moet, want er zijn zoveel profetieën en beloften gods, al waren het maar alleen die aan David. Hoe dat dan moet, want die troon die moet toch een keer in Jeruzalem en dus in Judea, onder de Joden, uw volk, weer terechtkomen enzovoort. En daar gaat de profetie over, die zegt nou dat is 70 weken, ofwel 490 jaar populair gezegd. Maar na 483 jaar, 69 weken, zou de Messias al in Jeruzalem verschijnen. Tot op Messias de vorst. Maar niet hebben. En dit is die dag waar het over gaat. Nou ja, en of die berekeningen, want zijn er meerdere, of die kloppen of niet, ach. Veel kan het toch niet schelen. Bovendien, ik ben van mening dat als je die uitspraak leest in Daniel 9... tot op Messias de Vorst en je moet er een dag bij zoeken... zonder een idee te hebben van jaartelling of dagen of wat dan ook maar... dan kom je toch op deze dag terecht. Ik vind het al voldoende Messias de Vorst. Want dit is de gelegenheid waarbij de Heer Jezus als vorst behandeld werd. Moet hij dan op een ezel zitten? Ja, waarom ook niet? Salomo reed ook op een ezel rond. En als er één van die oud-testamentische koningen een beeld is van de Messias... hè, van de zoon van David dus... ja, dan is het Salomo. Hè. Ja, hij reed rond op een ezel. Ik weet het zeker, want ik heb de film gezien. Hè. Ja. Nee, het staat in de Bijbel, zuster. Echt, het staat in de Bijbel. Dat hij rondreed op een ezel. En zo is het in de film terechtgekomen. Als een gimmick, denk ik. Maar dat was het natuurlijk ook. Hè. Ja. Het duidt toch op de nederige positie van de Messias. Zeker bij de aanvaarding van zijn koningschap enzovoorts. Er staat trouwens ook in Zacharia 9, en daar moet ik toch nog naartoe. Want deze gebeurtenis wordt wel degelijk beschreven als vervulling van een profetie in Zacharia 9. Dat staat er hier niet bij, mind you. Het staat er hier in Marcus niet bij. Maar ja, studie is feiten verzamelen. Een bijbelstudie is schriftplaatsen verzamelen, naast elkaar leggen, toch? En als je deze geschiedenis leest in Matthäus of in Lucas, dan staat het er gewoon bij, hè? Dat het vervulling is van Zacharia 9. Nou ja, goed, misschien moet ik daar meteen eerst maar even naartoe, dan heb ik die ook gehad. Zacharia 9... In Zacharia 9 wordt overigens... Ik ga zeggen, in Zacharia 14 wordt overigens melding gemaakt van de verschijning van de Heer op de Olijfberg. In zijn wederkomst wel te verstaan. Want daar wordt gesproken over, en daar ben ik natuurlijk heel voorbarig, over de verwoesting van Jeruzalem die hier aangekondigd wordt. Dat is dramatisch hoor, vers 1 en 2, dat is dramatisch. Want we zijn hier in Zacharia, dat wil zeggen bij een van de post-exilische profeten. De post-exilische profeten. De profeten van na de ballingschap, exile, dus ballingschap, post-exilische profeten. Ja, zo heet het. Het is korter dan profeten van na de ballingschap. Maar goed, Achi, Zacharia, Malachi, die laatste drie. Dat wil zeggen, in de dagen dat langzamerhand die Joodse staat weer hersteld wordt in Jeruzalem, zij het dan niet onder een Joodse koning. Hoewel een poos later, in de dagen van de Maccabeën, men een van de Maccabeërs, dat waren trouwens levieten, want het waren priesters, tot koning heeft uitgeroepen. He? En je vindt nog enige van hun graven in dat dal van de Kedron. Nou ja, laat maar aan de kant van de Olijfberg. Maar dat doet er nou niet. Het was niet de troon van David in elk geval. Maar de Heer komt dan voor Jeruzalem. U weet, dat is dat schriftgedeelte. We staan in vers 4 dat bij die gelegenheid de Olijfberg zal splijten. In tweeën gespleten worden. Enzovoorts, waarna een overblijfsel uit Jeruzalem dwars door de Olijfberg, de vallei mijner bergen, zal kunnen vluchten tot Azal, wat het maar is, enzovoort. Dat is in de wederkomst van Christus. Het gaat wel degelijk over de komst in heerlijkheid van de Messias als zodanig. Dat mag je ook verwachten bij deze post-exilische profeten, dat dat een rol speelt. Maar aan hen wordt aangekondigd dat wat ze nu aan het bouwen zijn, dan toch in ieder geval verwoest zal worden. Dat het zelfs twee keer zal gebeuren, ja, dat staat er niet bij. Want het is eerst gebeurd door de Romeinen natuurlijk. In het jaar 70 van onze jaartelling, dat staat ook allemaal niet in de... Ik zeg die dingen er tegenwoordig bij, hè. Zou je gedacht zijn wat wij allemaal geloven, wat niet in de Bijbel staat. Ja, In het jaar 70 van onze jaartelling werd Jeruzalem verwoest door de Romeinen. Ja, vandaar dat de muren van de stad in onze dagen van latere datum zijn. Het zijn niet de muren van voorheen. En nog eens wat vertellen. Dat idee van die graftuin, dat het echte graf zou zijn van de Heer Jezus, dat berust op de simpele gedachte. Het was ook echt een wat simpele gedachte uit het eind van de 19e eeuw. Dat men zei, ja, dat graf wat men aanwijst, dat is in die grafkerk. Maar die staat binnen de muren. En dat kan helemaal niet, want de Heer werd buiten de muren gekruist en begraven. Ja, dat was nou een misverstand. Ik weet niet in hoeverre men toen op de hoogte was, maar in elk geval, er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de muren zoals ze nu staan, niet op dezelfde plek staan als de muren in de dagen van de Heer Jezus. En ik meen te weten, dat is aangetoond. Maar ja, dan moet ik mijn boekenkast doorworstelen. Maar dat is aangetoond dat inderdaad de grafkerk, de locatie van de tegenwoordige grafkerk, vroeger wel degelijk buiten de stadsmuren was in de dagen van de Tweede Tempel, heet het dan. In de dagen van de Heer Jezus. Dus ik denk dat die locatie in de grafkerk inderdaad wel degelijk de juiste is. Oh ja, dat het er niet uitziet. Ja, dat vind ik ook. Dat niettemin het een en andere functie vervuld heeft om de locatie voor ons te bewaren. Ja, dat is het positieve ervan. Want dat vind ik positief. En dat geldt voor heel wat van die overblijfselen. Een kerkelijke organisatie heeft er zich meester van gemaakt. Je mag er nog blij mee wezen ook, want als wij het hadden moeten doen, was er toch heus niks van terechtgekomen. Hè? Dat ben ik. Dus vervult een historische functie. Als ik er ben, beschouw trouwens elke Rooms-Katholieke kerk altijd als een museum en niks anders dan dat. Hè? Nee, dat meen ik. En dat vind ik een nuttige functie. Het kost een boel geld, maar ja, dat betalen zij, dus daar maak ik me druk over. En zij kunnen het betalen, bovendien. Doe maar weer. Maar wij moesten naar Zacharia 9, geloof ik, hè? Ja. In Zacharia 9, heeft wel een aardige inleiding trouwens. Want dan gaat het over het woord des Heren, over het land van Gadrach en Damascus, dat is Syrië en Libanon. En er worden oordelen aangekondigd tegen Tyrus en Sidon. Dat was het grote wereldrijk eigenlijk in die dagen, hoor, in de praktijk, en al eeuwen. Maar vooruit. Althans naar het westen toe. En daarna oordeel over Ascalon en Gaza en Ekron. Dat zijn vier van de steden van de Filistijnen die daar genoemd worden. Dus allemaal aan de kust, het meeste van Tyrus en Sidon. En die vier steden van de Filistijnen zijn allemaal aan de kust. Zijn allemaal steden van de Foeniciërs in de praktijk. Maar goed, daar zal ik het verder niet over hebben. Er zal in ieder geval een oordeel over gebracht worden, zodat je weet dat je bent nu in de dagen van de wederkomst van Christus, die dan een oordeel zal brengen over het hele gebied daar en allen die daar wonen. Het mag niet al te moeilijk zijn. Als het wel moeilijk is, dan zeg ik meteen dat in vers 13, die haal ik er graag altijd bij aan, dat in vers 13 gesproken wordt over een oordeel over Javan, vertaald met Griekenland. In werkelijkheid, Griekenland bestond niet eens. Dat is een moderne term eigenlijk. De Grieken, dat is wat anders. Maar de Grieken en hun Griekse cultuur, dat was het in de praktijk het grote rijk van Alexander de Grote, dat in de dagen van Zacharia overigens nog niet bestond. Het duurde trouwens niet lang meer, maar het bestond nog niet. En als het over de eindtijd gaat, heb ik er geen probleem mee. Want het laatste grote wereldrijk wordt geacht te zijn een voortzetting, dan wel een herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote met Babel als hoofdstad. Dus het is helemaal op zijn plek. Je moet alleen wat geschiedenis kennen die niet in de Bijbel staat, om de... Dat wordt vervelend vanavond, zuster. Ja. Je moet wat geschiedenis kennen die niet in de Bijbel staat, maar die heb je er wel bij nodig om te begrijpen op welke wijze het profetisch woord vervuld zal worden. Ik kan het niet helpen, dat is zo. Meer zeg ik er nu niet over, maar dat het gaat over de wederkomst van Christus, mogen duidelijk zijn. In zijn heerlijkheid namelijk, maar in dat verband staat er dan in vers 9... Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter van Jeruzalem. Ja. Dit is Jeruzalem niet hoor hier. Maar ja. Verheug u heer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen. Uw koning zal voor u en dus tot u komen. Rechtvaardig en hij is een heiland. Arm en rijdende op een ezel. Namelijk, want het woordje en wat nu volgt moet je gewoon vervangen door namelijk hoor. Namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. Er zijn altijd mensen zeggen, hoe kan de heer nou rijden op twee ezels? Wat staat er toch een onzin in de Bijbel? En die komt er niet uit met te zeggen, nou één voor één. Bij elke boom overstappen. Dat is de Citosa vroeger, maar dat doet er nou niet toe. Nee, rijdend op een ezel. Impliciet een mannelijk dier. Dat kun je zo in het Nederlands geloof ik niet zien. Maar het is wel zo. En dan een jong der ezelinnen. Wat vaak zo is trouwens met mannelijke ezels. Dat het jongen zijn van ezelinnen. Dat staat wel in de Bijbel trouwens. Ja, goed. Ja, maar ik lees soms heel serieus commentaren, toevallig. Dat is dan meestal toevallig, dit soort serieuze commentaren. En dan weet ik nooit of ik moet lachen of huilen of weet je veel wat. Maar ik vind het zo verschrikkelijk dom. Nou ja. Een mannelijk veulen, een jong der ezelinnen. Ja. Welke ezelinnen? Dat waren die ezelinnen van Saul die zoek waren. Maar ja, en op de derde dag dan zijn ze dan weer terug, zoals te doen, gebruikelijk. Maar goed, maar daar ga ik het allemaal niet over hebben nou. Hè. Maar waar het om gaat is dat je bij dit lezen van dit schriftgedeelte nooit op het idee zal komen dat deze uitspraak een uitspraak is in Zacharië 9, een uitspraak is over de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Nou, misschien nog net, maar dat het dan betekent dat hij op een ezel naar Jeruzalem zal rijden. Nou ja, zeg. Hè? He? Zou er niet wat zinnigers in de Bijbel dan, of zoiets? En bovendien, hoe moet ik dat weten als ik dit lees, dat het daarop slaat? Nee, dit is serieus. He? En het hele punt is dat deze profetie ook maar niet slechts spreekt over deze gebeurtenis in Marcus 11... maar dat het een uitspraak is, een versluierde, een verbloemde, want sluiers zijn altijd bloemen op, nou ja goed, een verbloemde, een versluierde uitspraak is over de wederkomst van Christus en het blijkt dat hij niet alleen komt. En waarom het versluierd is, is niet omdat hij met de bruid komt. Nee. Dan gebruik ik het woord verbloemd dus maar weer in plaats van versluierd. Cryptisch zeggen we dan maar. Het is een uitspraak over dat de Heer komt met zijn vele tienduizenden heiligen. Kortom, hij komt met zijn loon, dan wel hij komt met zijn gemeente. Maar aangezien dat in het Oude Testament verborgen moest blijven, krijg je dus dit soort uitspraken. En je vraagt je af, wat stelt dit voor? Want dit is een plaatje dat ons hier geschilderd wordt, als het ware. En je vraagt je af, wat stelt dit voor? En het antwoord is, wat het voorstelt, is dat die ezel waarop de Heer rijdt, is de gemeente. Waarvan hij het hoofd is, die hij bestuurt. Die aan hem onderdanig is. Dat is wat het is. En hoe ik dat weet? Nou ja, omdat ezels in de Bijbel sowieso een uitbeelding zijn van de gelovigen vanuit de oud-testamentische tijd, zo zonder meer. Gewoonlijk vrouwelijk, want zijn ezelinnen dan gewoonlijk. En als er dan toch een mannelijk veulen uitgeboren is, want dat is wat hier staat, dan ben je toch terecht bij de gemeente die mannelijk is, maar die geacht wordt gelovig overblijfsel te zijn en geacht wordt voortgekomen te zijn uit Israël. En bovendien, dat staat hier niet bij, hè, maar er staat in Lucas geloof ik wel bij, in Marcus ook niet, dacht ik. Er staat bij dat de Heer rijdt op zo'n ezelsveulen waarop nog nooit iemand gezeten dan wel gereden heeft. Dus nooit belast geweest is. Ja. De commentaren zeggen meestal dat betekent dat hij bestemd was niet om bereden te worden of om lasten te dragen, maar dat hij bestemd was voor religieuze doeleinden. Nou ja, ik geef het maar door. Dit soort dingen, ja. Precies, maar dat staat niet in de Bijbel, maar... Maar er zal nooit iemand protesteren en zeggen, maar dat staat niet in de Bijbel. Nee, natuurlijk niet. Dat doen ze alleen bij dingen die werkelijk van belang zijn. Dan zeggen ze, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Meestal gewoonlijk is dat niet waar. Meestal staan die dingen wel degelijk in de Bijbel, maar men leest ze niet. Nee, men kan ze niet lezen. Dat staat in Jesaja, geloof ik. Is dat Jesaja? Je geeft iemand een boek en je zegt lees. En hij zegt, ik kan niet, want ik kan niet lezen. Of hij zegt, ik kan niet, want het boek is dicht. Ja, precies. Maar toch maar weer. Maar wij zouden het beeld begrijpen. Het beeld is hetzelfde als van een vrouw die bevalt van een mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Hier is het een ezelin die bevallen is van een mannelijke ezel. En die wordt weggerukt voor de zoon van David. En gaat erop zitten. En die ezel fungeert als troon. Hoe vinden jullie? Vergezocht? Nee hoor, dat schiepen me zo te binnen, die dingen. Dat is... Dat hoef ik heel niet ver te zoeken. Echt niet. Nee. Goed. Nou ja, hoe dat ook zij, het is dus een profetie met een dubbele betekenis, zoals we er zoveel hebben. En zoals alle profetieën die in het Nieuwe Testament worden aangehaald, uit het Oude Testament, met de toevoeging, dit is gebeurd als vervulling van wat de profeet gesproken is. Al die profetieën hebben nou eenmaal nog een vervulling, en die nog een vervulling is gewoonlijk de belangrijkste. En dit is wat ik altijd dan noem de geforceerde vervulling. Niettemin, het is dubbel. Ik kwam er vandaag nog een tegen door omstandigheden. Dat was die van Matthäus 13. De Heer spreekt tot hen door gelijkenissen, opdat aan hun vervuld zou worden. Horende hoort, maar verstaat niet. De ziende ziet, maar bemerkt niet. Ze zeggen, nou ja, wat moet je met zoiets, met zo'n profetie in het Oude Testament, als die op zulke onbenullige wijze moet vervuld worden? Kijk, dat vind ik eerlijke taal. Het is wel wat lomp, maar vooruit. Maar het is wel eerlijk. Hoezo? Hè? Dus de Heer moest dat doen, want dat staat er toch. Hij moest in gelijkenissen spreken, hij moest ze wat vertellen. En er vooral voor zorgen dat ze het niet zouden verstaan, want die profetie moest vervuld worden. Is dat dan het doel? En het antwoord is nee. Maar we vinden nog een vervulling van dezelfde profetie. En die staat bijvoorbeeld in Handelingen 28. En daar sprak Paulus niet in gelijkenissen, maar in klare taal. Hij deed zijn uiterste best om aan de Joodse leidslieden in Rome in klare taal uit te leggen hoe het zit met het koninkrijk Gods. Maar ze begrepen het niet. Ze waren verblind. En Paulus zei, aan u wordt vervuld wat Jesaja gesproken heeft uit Jesaja 6. Horende hoort, maar verstaat niet de zin, ziet dat merkt niet. En die situatie bestaat nu nog steeds. En de clue van dit soort profetieën, ik zeg het maar één keer nu, de clue van dit soort profetieën is dat als iemand het in zijn hoofd gehaald zou hebben om in de dagen van de Heer Jezus te zeggen, dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet nog die profetie vervuld worden van horende hoort, maar verstaat hij te zien, de ziet, maar bemerkt niet, dan is het antwoord, het is vervuld toen en toen aan het meer van Galilea. Maar in essentie, de profetie spreekt natuurlijk toch heus over onze tegenwoordige dagen waarin men verblind en verhard is. En niet alleen de Joden trouwens. Hè. Het geldt voor allen die niet willen geloven, maar wel de Bijbel lezen. Ja, zullen we zeggen Nico Talinde. Ja, die zag ik gisteren voorbij schuiven. Over het beeld, weet u wel. Want ja, ik ben Max. Dat was ook Max. Dat is mijn omroep, zoals u begrijpt. Maar, ja, natuurlijk. Dus tijd voor wat, Nico kwam me voorbij schuiven enzovoort. Ja, volstrekt ongelovig, maar houdt zich wel met de Bijbel bezig. Ja, zulke mensen worden verblind. Daar zorgt de Heer wel voor. Ja, de wereld is er dol op, want die herkennen zichzelf daarin. En denken dan, kijk, het christendom heeft ons ook niet te bieden. Die zijn blind en wij zijn het ook, dus er is niks aan de hand. Ja. Ja. En samen tasten we door het leven, samen zoeken. Nou ja, laat ik daar niet op verder wingen. Maar goed. Maar je zou dit soort schriftgedeelten in die samenhang toch wel moeten... moeten kennen. In elk geval, ik probeer terug te gaan naar Marcus 11. We komen bij de onrijpe vijgen. De vijgen, dat weet u, hè. Kijk, in Lucas is het uitgebreider. Dan heb je eerst die Zacchaeus gehad met die wilde vijgenboom enzovoort. Dan heb je het al over de vijgenboom gehad, hè, voor de intocht in Jeruzalem. Zacchaeus betekent zoveel als zuiver, doorzichtig, rein, oprecht. Ik heb het nog even nagekeken... vorige keer, van Zagak. Ja, Zacchaeus. Hoewel ik denk dat het toch van doen heeft met Zagar. Maar vooruit maar weer. Zuiver, rein, Zacchaeus. Hadden we het vorige keer al. Uit die vijgenboom. Maar de vijgenboom, de vijgenboom staat voor uitwendige zegeningen in het algemeen. En daarmee voor de uitwendige zegeningen van Israël, dat wil zeggen de Israëlitische staat of wat er van over is. En uiteindelijk is daar slechts de Joodse staat van over, uiteraard. En daar, want die toepassing krijgt het dan in het Nieuwe Testament in het bijzonder, maar in het Oude Testament vind je dat al, hè, die vijgenboom. Het hangt ook samen met de wet, overigens. Dat kan moeilijk anders, want de Israëlitische staat in Canaan is afhankelijk van het onderhoud van de wet. Als het de wet niet onderhoudt, wordt het volk namelijk het land uitgezet. Maar wet is uitwendige vorm, en dat is dus allemaal vijg. Voor sommigen hebben de neiging om het negatief te interpreteren, de vijgenboom. Maar dat is niet terecht. Ik moet u wel zeggen dat die uitwendige zegeningen aan de gemeente als zodanig in onze tijd niet beloofd zijn. Maar in het algemeen aan Israël wel. En in brede verband feitelijk aan de volkeren ook. Op dezelfde condities overigens. Hè. Uitwendige dingen. Dingen met betrekking tot de stoffelijke wereld. Het volk als zodanig. Als vijgenboom. Want als het een boom is, is het een volk, hè. Maar de vijg droeg geen vrucht. De vijgenboom wel te verstaan. Droeg geen vrucht. En dat vind je dan in het volgende schriftgedeelte vanaf vers 12. Hè? Waar geen vrucht blijkt te zijn aan Juda. Aan het Joodse volk. Vandaar dat je dan weer een paar dagen verder de uitspraak leest. Het koninkrijk zal van uw lieden worden weggenomen. Aangegeven aan een ander volk dat wel vrucht draagt. Zodat je dan meteen terecht bent bij een tamme en een wilde vijgenboom. Of was het een tamme en een wilde olijfboom die verwisseld worden? koninkrijk. Je weet wel, die takken uit de Romeinenhelft. Denk er maar even over na. Daarna ben je vanzelf bij de verwisseling van Jacob en Esau. En als je het niet kunt volgen, zo, oké, dan niet. Dan komt dat misschien nog. Ooit eens een keer. Dan ontbreekt het gewoon aan directe, parate bijbelkennis. Dat meen ik serieus. Kan er ook niks aan doen. En anders ligt het boven je competentie. Ik weet niet wat voor een ding dat is, een competentie. Maar, hè? Weet jij het wel? Nou goed. Marcus 11. Betfage. Vanuit... Je moet je voorstellen dat Betfage, het huis van die onvruchtbare vijgen, van die groene vijgen, zal ik zeggen, dus gewoon, zoals gebruikelijk, een uitbeelding is van het Joodse volk. En de ezelinnen die daar gevonden worden, dan wel de ezelin, of er nou één was of meerdere, maakt in de praktijk niks uit, is net zo goed een uitbeelding van het Joodse volk. Het lastdier onder de wet, levend in de dagen van de wet. Dat die dieren bij gelegenheid zoek zijn, dat kun je ze moeilijk kwalijk nemen, want onder de wet valt ook niet te leven. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En wat ik van de ezel geleerd heb in Petra, is het gaat een poosje goed. Het dier wil wel, gaat een poosje goed. Maar op een gegeven moment is het of de benzine op is. Dan ze hebben mij verzekerd, er was bijna paniek toen een ezel begon te zweten. Ja, zeker wel. Je kan het ook niet... Ja, goed, ik zal er niet bij vertellen wie er op reed. Maar het was te zwaar, ja. Zij was te zwaar, laat ik het zo zeggen. En maar met paniek, ze moest werd gewoon geschreeuwd. Ze moest van die ezel af, want... En ze hebben het ons uitgelegd, van als je die ezel door laat lopen, dan gaat hij eraan dood. Dat is me zo gebeurd dan. Ze kunnen een boel, maar die grens is er meteen, en dan is het ook afgelopen ook. Dus beesten worden goed in de gaten gehouden. Maar los daarvan, je kan dus begrijpen dat een ezel zich daaraan onttrekt. Want die voelt dat doodsgevaar ook. Ezels hebben de naam onwillig te zijn. Ik heb er nooit wat van geconstateerd. Ik let er altijd op als ik in de buurt ben van die ezels. Daar in Petra zeker. Hoe die dieren zich gedragen. Hoe ze reageren op de omstanders en omstandigheden en op hun bazen. Ik heb nooit iets van onwil kunnen merken. Integendeel, voor zover het beest dat verweten kan worden, is het gewoon dat hij weet dat hij zijn grenzen bereikt. En dan houdt hij op. Dan zegt hij, ik ga niet verder. Want ja, hè? Ze hangen ook aan het leven, zuster. Ja, nee, maar zo is dat, hè. En verder zijn ze intelligent, lijkt mij. Maar dat maar weer even terzijde. Maar waar het om gaat is dat die ezelinnen, de ezelin en Betfage, dat is precies hetzelfde. Het is het Joodse volk, maar daaruit is voortgekomen uit Betfage dan wel uit de ezelin. Een mannelijk dier, een mannelijk jong dat inderdaad nog nooit gebruikt is, een last gedragen heeft, of hoe het er maar staat, ik meen in Lucas, misschien in Matthäus ook wel hoor, maar in ieder geval op een andere plaats. Dat is uiteraard een beeld van de gemeente die voortgebracht is uit Israël. Zo zit dat. Hè? En eventueel uit Juda. Ik heb het niet over de afstamming nu, maar gewoon uit Israël in het algemeen. Dat wat eruit voortkomt, de vrucht daarvan, dat is inderdaad de gemeente. En daarmee is de locatie verklaard. En dan nog wat. Even kijken. Het hele gedoe over de anonimiteit waaruit het beest wordt voortgebracht. Hè? Nou ja, Betfage, dat is dan nog een naam. Maar je vraagt je af, van wie is het dier eigenlijk? Wie levert hem? En dat staat er allemaal niet bij. En dat wordt uitdrukkelijk ook vermeld. Dat die anoniem moet blijven. Gij zult vinden een ezel gebonden op het welk geen mens gezeten heeft. Ontbind het en breng het. Overigens, er zijn wat discussies over het tegensprekende schriftplaatsen. Omdat hier gesuggereerd wordt dat hij vastgebonden staat. En op een andere plaats wordt gesuggereerd dat hij niet vastgebonden was. Ik moet u zeggen, als het echt een jong dier is, hoef je het niet vast te binden zolang de moeder maar vastgebonden is, zal ik maar zeggen. Omdat het jonge dier blijft bij de moeder, zo zonder meer. En dat is dan een onzichtbare band, maar die band is daar in elk geval. Ik heb ik ook gezien in de praktijk wel eens gezien. Dat is vermakelijk, hè. Die jonge dieren, die houden ze niet aan een touw. Die Beduïne ook niet. Die houden die dieren niet aan een touw of zo, of leiden ze aan een touw. Dat doen ze met de moeder en het jong komt wel mee. Dat is geen enkel probleem. Dat zie je erachteraan dartelen. Hollen, rennen. We moeten blijven. Enzovoort. Prachtig is dat, hè. Als aan een touwtje, ja. Nou ja, dat doen ganzen ook. Heb ik net ook nog gezien, hè. Zo'n ganzen echtpaar. En dan een hele rij erachteraan, hè. Prachtig, ja. Nou goed. Dus ontbindt het, haal het bij de moeder vandaan in elk geval. En indien iemand tot u zegt, waarom doet gij dat? Zo zegt dat de Heer hetzelfde van nodig heeft. En hij zal het terstond herwaarts zenden. Er is geen sprake van het ontvreemden van zo'n dier, in tegendeel. En ze gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding. Nou ja, heb ik het zo over. En zij ontbonden het zelf. En sommige van degenen die al daar stonden zeiden tot hen, wat doet gij dat gij het veulen ontbindt? Toch ze zeiden tot hen gelijk Jezus bevolen had en ze lieten ze gaan. Dat wil zeggen, we weten dan nog niet wat de achtergrond daarvan is enzovoorts. Maar daarmee wordt er natuurlijk wel specifieke aandacht voor gevraagd. En daar ga ik zo op in. En het andere is, vonden het veulen gebonden bij de deur buiten aan de wegscheiding. Bij de deur, nou ja, dat is niet zo moeilijk. De deur in de Bijbel is, tenzij anders vermeld, zeg ik dan altijd, maar de aanduiding van de overgang van een oude naar een nieuwe schepping, dan wel van oude verbond naar het nieuwe verbond. En daarom is de deur ook eigenlijk een uitbeelding van de opstanding, dood en opstanding, zo u wilt. En vandaar dat wij kennen een levende deur, want Christus is die levende deur en hij is de dood en hij is de opstanding der doden, enzovoorts. Hè. Het zijn een soort metaforen, maar eigenlijk zijn beelden natuurlijk, zijn typen. Maar metaforen met plaatjes. Zomaar, de deur. Ik ben de deur, zei de Heer in Johannes 10. Natuurlijk. Maar het is dezelfde deur als bij de uittocht uit Egypte, waarbij de deur dan wel de deurposten bestreken werden met het leven, het bloed van het paaslam. Daar heb je dus de levende deur. Daarmee de levende Christus. Ik ben de deur, ik ben de opstanding, ik ben het leven. En dan gaat het hier om. Het aanbreken van het nieuwe verbond wordt hier dus uitgebeeld via die deur. Maar bovendien ook buiten aan de wegscheiding. Letterlijk staat er iets als de rondweg. Ik heb ook ergens gelezen waar twee wegen samenkomen. Maar dat is niet echt wat er staat. Het is een rondweg. Dat wil zeggen een weg om het huis heen. Om het blokhuis heen. Om het hele vlek heen. Maar een rondweg. Hebben jullie dat? Zeg maar gewoon een omweg, want rond is om en om is rond en wat het maar was. En daarmee, zeg maar een lus. Ander woord voor lus. Bethel, heel goed. Verder gezocht? Nee, schiep me zo te binnen. Ja, echt. Doe maar. De omweg, de lus in het leven van Jacob. Weet u nog, Jacob kreeg het eerst geboorterecht in plaats van Esau. En toen moest Jacob vluchten. En zijn eerste overnachting was te Bethel. Dat wil zeggen, zo noemde hij de plaats. En dat is sindsdien ook zo gebleven, huis Gods. Daar toch de naam dier plaats tevoren Lus was. Staat het ook zo in de Bijbel? Oh ja, met een Z staat het, hè, in de vertaling. Lus. Maar het is gewoon ons woord, lus. Het is het Hebreeuwse woord lus, maar het is het Nederlandse woord lus. Het is een omweg. Dat is wat het is. En het was een omweg van 20 jaar. Want na 20 jaar komt hij weer bij Esau terecht. Dat was, of Esau bij Jacob, maar in ieder geval ze trokken elkaar tegemoet. En toen ging de geschiedenis weer verder waar hij gebleven was, om zo te zeggen. Maar de 20 jaar daartussen is een uitbeelding van onze gemeentelijke bedeling. Waarbij Esau een beeld is van het Joodse volk. En Jacob een beeld is van de gemeente. En Laban laten we dan maar buiten beschouwing. Ja. Toma. Maar die wegscheiding hier, dat is een rondweg. Hier wordt dus dat begrip aangehaald. En dat is precies wat het is, want dat is onze bedeling als zodanige. De route ging ergens anders heen. En je kunt natuurlijk gewoon zeggen, voordat we weer op de hoofdroute komen, om zo te zeggen, hebben we onze bedeling. Voordat de geschiedenis aan Israël verder gaat in de toekomst, hebben we eerst onze bedeling. Maar ja, dat is niet een omweg, dat is eigenlijk een onderbreking, als je het zo formuleert. Maar de omweg is dat inderdaad de route gaat niet via Juda in onze dagen, maar via Efraïm. Ik heb het net niet willen lezen, maar als je 1 of 2 versen verder gelezen had in Zacharia 9, hè, dan had je meteen gelezen over Efraïm en zo, hè. Precies, natuurlijk. Maar goed, een omweg dus. En daarna is nog altijd de vraag, van wie was die ezel? Nou ja, ik excuseer me, maar het staat niet in de Bijbel, dat is waar. Maar wat wel in de Bijbel staat, lijkt mij, is dat we er toch op zijn minst een vraag over zouden stellen. En daar krijg je niet een rechtstreeks antwoord op, maar wat je zou moeten doen, dat hoeft niet, want er zijn mensen die dat gedaan hebben voor ons. Daar heb ik groot respect ook voor mensen die wat feitelijke studie gedaan hebben. Wat staat hier precies en historisch, zonder enige toepassing zo nodig te moeten maken over de moraalridder mee uit te hangen, zal ik maar, zonder ethiek te bedrijven, bedoel ik. Mensen die gewoon, wat is geschiedenis en wat kan dat zijn en hoe waren die omstandigheden, die staan dus verder niet expliciet hier en daar, niet zomaar in een schriftgedeelte. Daarvoor moet je de diverse schriftgedeelten, soms maar enkele woorden of formuleringen, moet je verzamelen en vergelijken, naast elkaar zetten om te komen tot een herkennen van de omstandigheden waarin die hele geschiedenis zich afspeelde. En luid die dat gedaan hebben, kwamen het inderdaad tot de conclusie dat op een of andere wijze de Heer Jezus blijkbaar je relaties had in Jeruzalem en omgeving. Hij was uit Galilea, dat is zo. Nee, in Bethlehem geboren, maar hij was uit Galilea, Nazareth enzovoort. En later woonde hij in Capernaum. En Jeruzalem is een eind weg. En om een of andere reden voor hem ook gevaarlijk. Maar blijkbaar had hij relaties in Jeruzalem en omgeving. In ieder geval hier in Bethanië. Dat is Jeruzalem en omgeving. Maar ook in Jeruzalem zelf. Bovendien, blijkbaar had hij geen gebrek aan financiële middelen. Nou ja, oké, we hebben het woord arm ergens gelezen in Korinthe. Hij is arm geworden om ons rijk te maken, maar arm is een betrekkelijk begrip. Naar onze begrippen was de Heer, als u mij vraagt, rijk. Als u dat niet weet, dan gaan we dan, hè. Wat heeft hij dan gedaan met al dat goud, wierook en mirre, dat hij cadeau kreeg als koninklijke gift bij zijn geboorte? Ja, op een bank gezet in IJsland. Ja, oké, ja, dat kan het. Een ezeltje voor goud, wierook en mirre. Voor een gift aan een koning. Kom nou toch. Bovendien gegeven door lui van koninklijke afkomst. Want het idee van de wijzen dat koningen waren, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar het staat er wel, hoor. Nou ja, koningen, koninklijk, op een of andere wijze. Wat staat er wel, want ze heten Magoi in het Grieks. En ze kwamen uit het... Oh, dat vertelt niemand je, want het staat niet in de Bijbel. Maar waarom zou dat in de Bijbel moeten staan? Wij weten wie die magoi waren. De magoi, de magi, de magiërs. Waren, er was een bepaalde klasse, elitair, in het rijk daar in het oosten over de Eufraat. Dat was niet het Babylonische Rijk, dat was het Parthische Rijk. Ja. En die categorie, die magiërs en nog een andere groep bepaalden, uit mijn hoofd weet ik dat niet helemaal zo precies, maar die bepaalden wie van de koninklijke familie de overleden dan wel verdreven vorst zou opvolgen. Hebben jullie nog? Nee. Niet een automatisch systeem, maar gewoon iemand uit die familie, de Arsaciden, moest dan de vorst uit dat... opvolgen, maar binnen het huis der Arsaciden. Wat ik u niet kan vertellen natuurlijk, is dat die Parten Britten waren, namelijk Israëlieten, en dat het huis, het Arsacidische koningshuis, stamde van Peres en dus van David, en dat ze ook allemaal, al die koningen, we hebben een hele lijst van koningen uit die familie, die droegen allemaal bijna allemaal de naam van Fares, Phraates en zo, in hun namen enzovoorts. En de magi waren dus de lui die bevoegd waren om de volgende koning uit het huis van Juda aan te wijzen. Die komen naar Jeruzalem, als we hoogedelgeboren gestrenge lui uit het naburige wereldrijk, dat door de Romeinen nooit verslagen is kunnen worden, en waarvoor de Romeinen groot ontzag hadden. Er waren zelfs keizers die daar de dood gevonden hadden in hun strijd tegen Partië. Het is ze nooit gelukt. En uit dat rijk komen ze in het Romeinse Rijk naar Jeruzalem. Dan vraag je om een internationale ruil. Die was er ook, want heel Jeruzalem stond op zijn kop, staat er. Nee, in het Nederlands niet, maar in het Grieks wel, zeg maar. En die kwamen dus naar Jeruzalem en zeiden, waar is de geboren koning der Joden? Daar hadden ze alles mee van doen. En te vrezen valt dat ze niet alleen eenmalig zelfs hun giften gebracht hadden. Hoezo arm? Nou, dit was weer een verre omweg, dat stond niet in de Bijbel. Nee, maar dat hoort wel bij de achtergrond van de geschiedenis. Dat is de samenhang van de geschiedenis. Enzovoorts, hè? Nou ja, goed. De Heer moet relaties gehad hebben in Jeruzalem. En als er iemand voor een aanmerking komt, zou het toch bij voorkeur familie moeten zijn. Dat ligt het meest voor de hand. En wij kennen zo iemand, die heet Jozef van Arimathea. En die voldoet aan alle eisen, hoe zeggen ze iets? Aan alle voorwaarden. Hij was familie, hij was rijk en hij stond in aanzien bij de gezagsdragers. Nou, dat is het dan. Zodat de vraag is, wie, van wie was die opperzaal? Want daar krijg je het verhaal weer, hè? Dus kom je, gaat, stuurt hij ook twee van zijn discipelen. Zegt hij, je komt wel ergens terecht, je ziet wel iemand. Je herkent hem aan die kruik op zijn, wat het was, hè. Ja, en dan die ga je maar achterna. En dan als je wat vraagt, zeg je maar, waar is de, enzovoorts, hè. En die zal je brengen in een zaal die toebereid is. Het was allemaal al geregeld. En dat was hierin op de Olijfberg ook. Nou ja, dat is een kilometer, nog niet eens. Anderhalf dan, nou, zoiets. Buiten Jeruzalem, zo wat. Jeruzalem dus. Kortom, daar werd het een en ander geregeld. Alleen er wordt ons aan het eind van de geschiedenis nog net even geïntroduceerd bij de begrafenis van de Heer Jezus, waarbij blijkt dat hij bovendien in het Oude Testament als persoon al was aangekondigd. In Jesaja 53, de rijke wordt hij genoemd. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ja. Het is een belangwekkende figuur, historisch. Dat hij ook een profetische betekenis heeft, al was het alleen maar vanwege zijn naam, Jozef van Arimathea, dat lijkt me ook duidelijk genoeg. Hè? Maar waar komt die ezel vandaan? Ik denk van Jozef en ik denk bovendien dat die ezel en die ezelin waaruit hij geboren is niet zozeer een beeld is van het Joodse volk, dat immers onvruchtbaar zou zijn, de onvruchtbare vijgen, maar meer specifiek een beeld is van de 10 stammen van Israël, waaruit hij zou voortkomen. Maar dat haal ik niet uit het verhaal natuurlijk, hè. Dat haal ik uit, Gewoon het oud-testamentische profetie. Dat zijn dingen die je geacht wordt eerst te weten. Nou goed, ik sla even om naar Lucas hoofdstuk 19. Waar we dezelfde geschiedenis vinden, nabij Betfage en Betanië, aan de berg genaamde Olijfberg. Dat is vers 29 van Lucas 19. Dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: ga heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Dat staat er in Marcus dus niet bij. Ontbind hetzelfde en breng het. Breng het hier uiteraard. En indien iemand vraagt: waarom ontbindt gij, zo zult gij alzo tot hem zeggen: omdat de Heere het vernoden heeft. Waar het over gaat is uiteindelijk de ontbinding van het oude verbond. Hè? Termen die gebruikt worden in verband met Petrus. Zo wat gij zult binden zal gebonden zijn op aarde en in de hemel enzovoorts. Hè? Over die termen gaat het. En zo gebeurde het ook, zo wordt het beschreven. En zij zeiden: de Heere heeft het van nodig. In vers 34 en dan vers 35. Zij brachten hetzelfde tot Jezus en hun klederen op het veulen geworpen hebben. Zetten zij Jezus daarop. En in Marcus staat dat net zo. Wierpen hun klederen daarop en hij zat op hetzelfde. Vind ik altijd mooi, want de ezel werd aangekleed. Dus de ezel kreeg de klederen aan van de discipelen. Hetgeen betekent dat de ezel en de discipelen hetzelfde voorstellen. Dat wil zeggen de gemeente, waarvan de discipelen eerstelingen waren en op de norm. Dat wil zeggen de voorbeelden. En die klederen van de discipelen werden gedragen door de ezel. En de ezel fungeert als voertuig, beest. Heet dat in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zijn beest. Hè? Prachtig, ja. Zijn beest, zijn lichaam als het ware, waarvan hij zich bedient. Daarmee vind je dus ook een verklaring alsnog van Zacharia 9, vers 9. Zie, uw koning komt rijdende op één ezel. Maar dat betekent, hij komt met zijn vele 10.000 heiligen. Hij komt met zijn loon, hij komt met zijn gemeente namelijk. Dat is wat het betekent dus. Leg die dingen naast elkaar en ze vullen elkaar aan. Hè? Zo werkt dat nog een keer. En als zij voortreisden, vers 36, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg. Dat wil zeggen, die liep daar nog over ook. En dan vinden we hier iets vermeld wat in Matthäus en Marcus niet wordt vermeld. Nou ja, niet op deze wijze althans, en ook niet op deze plaats. Als zij nu genaakten aan de afgang des Olijfbergs, dat is op het plekje waar altijd die foto's van Jeruzalem gemaakt worden, hè? 'S morgens vroeg. Als zij nu genaakten aan de afgang des Olijfbergs, dat is waar Jeruzalem dus in beeld komt, en met name de Tempelberg, begon al de menigte der discipelen, degenen die hem volgden, zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, en vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, dat is dus terugkijkend naar wat eerder al had plaatsgevonden. En het meest vers in het geheugen is natuurlijk de genezing van die twee blinden in Jericho. Maar ik neem aan dat je hieronder kunt verstaan al die tekenen die de Heer gedaan had tijdens zijn omwandeling, heet dat, onder de Joden. En ze zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren, vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste, in het hoogste dan maar, hè? In de hoogste plaats, vooruit dan maar, het hoogste. Mooie uitdrukking trouwens, want het is dezelfde uitdrukking als van het hemelse, dat men dan vertaalt met de hemelse gewesten in de NBG. Maar het is gewoon het hemelse, zo neutraal mogelijk. Vrede zij in de hemel, heerlijkheid in de hoge, in het hoge. Deze woorden die zij spreken zijn rechtstreeks ontleend aan Psalm 118. Daar vinden we dat de Psalm 118 is de laatste psalm van de lofzang. Het zijn dus ook de woorden die de discipelen en de Heer samen gezongen hebben in de opperzaal, alvorens ze die verlieten en terechtkwamen in Gethsemane, waar de Heer gevangen genomen werd. Als zij de lofzang gezongen hadden, de lofzang behorend bij de paasviering enzovoorts. Dat zijn 4 of 5 psalmen, ik weet het nou zo gauw niet meer. Maar de laatste daarvan, uit die reeks, is psalm 118. En in psalm 118 wordt melding gemaakt van de overwinning op de dood. Dood en opstanding. Grijpt dus feitelijk vooruit op de dood en opstanding van Christus. Waar de psalmist zegt bijvoorbeeld in vers 17 van psalm 118... Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Een gedachte trouwens die wij in tal van andere psalmen tegenkomen, dat de Heer na zijn opstanding uit de dood inderdaad de lof Gods, de heerlijkheid Gods zou verkondigen in 1 grote gemeente. Aan zijn broederen. Psalm 40, psalm 22, zo uit het hoofd, dat zijn de belangrijkste denk ik. Maar het gaat over zijn dood en opstanding. Hè? De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Indien hij misdoet, zo zal ik hem met plagen der mensenkinderen plagen, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die heb weggenomen van Saul. 2 Samuel 7. Het is precies hetzelfde, hè? De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten, de deuren, doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heere loven. Dit is de poort, dan is het ineens enkelvoud, waarom ook niet. De poort des Heeren door de welke de rechtvaardigen, dan is dat meervoud, zullen ingaan. En dat slaat uiteraard op de gelovigen en eerst uiteraard op de gelovigen uit onze bedelingen. De schapen die zijn stem volgen en door de deur gaan, om zo te zeggen. Opstanding uit de dood, wedergeboorte. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden. Nou ja, in Marcus 12 komen wij die tegen. Dat is over een paar dagen. Nou ja, in de Bijbel althans. Over een paar dagen. Want dit is het vers dat de Heer citeert na de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En waarin hij zegt, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. Dat wel vrucht voortbrengt. En daarna citeerde hij dit vers. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En het is wel interessant omdat we in de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem hierna eveneens lezen over stenen. En er staat, er zal geen steen op steen gelaten worden. En daarna vinden we weliswaar de tempelreiniging. Maar ja, dat is eufemistisch voor de verwoesting van de tempel uiteraard. Hè? De verwoesting van heel Jeruzalem. Eigenlijk. Maar vooruit. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, of de steen die de zonen verworpen hadden. En in beide vertalingen verlies je trouwens nog de woordspeling op het begrip steen. Want de bouwlieden, dat woord heeft met de steen te maken. U weet, de steen is Eben. En de bouwlieden, dat is Ben. Ook vertaald als zonen. Het zijn maar niet bouwlieden, het zijn de zonen. En trouwens, toen de Heer het uitsprak, begrepen de schriftgeleerden en fariseeën dat dit over hen had. Hè? Staat er gewoon. Hè? Het was dan wel een gelijkenis, maar dit begrepen ze nog wel. Hè? Maar wat ze niet begrepen is hoe dat zit met het andere volk. Of zouden ze het toch begrepen hebben? Nou ja, ik begin hoe langer hoe meer te denken dat ze het wel begrepen hebben. Maar ja, laat ik dan zo zeggen, ik heb wel begrepen dat ze het hadden kunnen begrijpen. Zouden hebben kunnen begrepen hebben. Zoiets. Hadden het kunnen weten. Maar dat maar even weer terzijde. Hè. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, dat is uiteraard Christus zelf, want dat staat in Efeze 2, is geworden tot hoofd des hoeks. Of dat in Efeze 2 duidelijk is, wat mij betreft wel, maar in de vertaling niet zo erg, staat er wat ongelukkig. Maar hier moet duidelijk zijn dat hoofd des hoeks, dat er twee woorden zijn voor de top, het toppunt, de top van het bouwwerk. Vandaar dat ik ogenblikkelijk denk aan een piramide. En daarom is het niet ver gezocht, hè? Want ja, het komt maar zo op, hè. Ja, ja. Tot hoofd des hoeks, de top, de sluitsteen van het bouwwerk, de steen die nog ontbrak. En de piramide, dat is de grote piramide. Daar ontbreekt ook inderdaad de top. En die is niet weggeërodeerd, dat is de makkelijke verklaring. Maar het klopt niet helemaal, want duizenden jaren geleden waren er ook ooggetuigen van die piramide. En die hebben ons toen al beschreven dat er geen top op zat. Dat was uitdrukkelijk zo gebouwd. Incompleet. En dat het incompleet is, dat is, ja, je moet er goed kijken. Je ziet die vier lijnen bewijzen, nou je ziet er maar drie, maar vooruit. Maar die vier lijnen die gaan omhoog. En je weet dat ze bij elkaar moeten komen, zo mooi symmetrisch als ze zijn. En toch komen ze niet bij elkaar, er ontbreekt nog iets. Hè? Waarom gebruik ik nou die dollar ook alweer ook als bladwijzer in de Bijbel? Omdat die erop staat, die piramide staat er hierop. De piramide zonder die top, die zweeft erboven. Hè? Met een oogje erin. Om aan te geven dat die top geestelijk is. Want oog staat voor geest. Staat in de Bijbel, hè? De ogen zijn de geesten Gods. Waar staat dat? In het visioen van Ezechiël, geloof ik. Die raderen met die ogen, of zoiets, hè? Ja. Het heeft een geestelijke betekenis, geestelijke dingen. Precies, het is Christus namelijk. Maar hij is verworpen door de bouwlieden, maar niettemin toch geworden tot hoofd des hoeks. De meest hoge, meest eervolle positie van het bouwwerk. In de praktijk gewoon het hoofd van de gemeente. Want dat is de verklaring die Efeze 2 daaraan geeft. Kortom, de Messias zou ergens anders terechtkomen. Bij een ander volk. En meer in het algemeen, veel meer in het algemeen. De troon van David was weliswaar Joods. Maar zou terechtkomen ergens anders. Bij Israël. Want de hoogboom zou vernederd worden en de vernederde boom zou verhoogd worden. Ja. Ezechiël 17. Volgende week woensdag. Hoop ik. Hoop ik daar naartoe te komen. In Nieuwegein. Goed. Terug naar Lucas. Zij citeren deze psalm. Oh ja, zo was het. Ik was onderweg naar het einde van die psalm. Psalm 118. Hoewel ik er weer niet op bedacht ben natuurlijk. En dus niet op bedacht ben om te vertellen wat er nou eigenlijk precies staat. In vers 27 bindt het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Het is allemaal hoogst ongelukkig. Waaruit maar blijkt dat het dan toch een lastig vers is. Maar om dat vers gaat het me ook niet. Waar het om gaat natuurlijk is over nog steeds vers 23. Dit is van de Heere geschied. God heeft het zelf zo. Dit is van de Heere geschied. Kijk, weet je wat ik dan ook niet ver hoef te zoeken? Dat de Heere tegen aan Rehabiam en zijn leger laat weten: nee, niet achter Jerobiam aangaan, dit is van mij. Dat was na de splitsing van het Rijk. Toen de 10 stammen zeiden: wat erfdeel hebben wij met David, of wat zeiden ze, met is hij, wat ze maar zeiden, weet ik veel, naar uw tenten, o Israël, enzovoort. En Rehabiam, die was in het gezelschap niet alleen van zijn eigen stam Juda, maar ook nog van de stam van Benjamin. En dat waren nogal rouwdouwers, die Benjaminieten. Ja, bij Benjamin denk je aan een lieve aardige jongen, maar de Bijbel spreekt daar anders over. Benjaminieten. Benjamin is als een wolf, verscheurend. Wij kennen ze als de Vikingen. Maar ja, dat is niet zo'n fraai volk, hè? Vooral in rijkbeduursteden. Maar goed, er waren de Benjaminieten. En er waren goede boogschutters bovendien. En slingeraars, hè? Ze waren goed in het slingeren van stenen en dat deden ze met de linkerhand. Ja. Nou ja, goed, dat heeft er nou niks mee te maken. Maar hij zou optrekken om die 10 stammen alsnog aan zich te onderwerpen. Strijd te voeren tegen Jerobeam dus in de praktijk. Maar de Heer zei, nee, zeg dat ze dat niet doen. Dat doe je niet, want dit is van mij. En er staat net zo'n uitdrukking. Dit is van mij, spreekt de Heer. Dan zegt u, ja, maar dit gaat over heel iets anders. Dan zeg ik, zoek dan nog eens in de Bijbel zo'n uitdrukking waar het zo kort staat. Dit is van mij, of dit is van de Heer. Vindt u dan nog eens een? Nee, lijkt mij ook. Nou ja, goed. Dus dan, hè? Dit is van mij. Want het gaat om precies hetzelfde. Hè? De Heer staat aan de kant van Jerobeam en niet aan de kant van Rehabeam. Dat was het verhaal. De zaligheid ging ook daar, van Juda dus weg. En de Heer ging mee met Efraïm en dus met de 10 stammen van Israël. Dat Jerobeam er daarna zelf een puinhoop van maakte, dat is waar, maar dat is het volgende verhaal natuurlijk. Hè? En daar gaat het nu verder niet over. Maar dit staat wel in verband met dat de zaligheid van het ene deel van Israël wordt weggenomen en gegeven wordt aan het andere deel. Van Juda naar Efraïm, met als gevolg dat er wel vrucht gedragen wordt, namelijk de gemeente. De geboorte van de gemeente daaruit. Want zo steekt het verhaal in elkaar. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Het rijmt op, en ik weet hem alleen uit mijn hoofd te vinden in Handelingen, hoofdstuk 13 is dat. Ik hoop dat ik vingers genoeg heb om bij al die schriftplaatsen te houden even. Handelingen 13... want daar staat wel weer bij waar het echt vandaan komt, namelijk uit Habakkuk 1 komt het. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Ziet gij verachters en verwondert u. Het zou wonderlijk zijn in hun ogen, vers 41 van Handelingen 13, ja. Het is wonderlijk in de ogen der Joden, maar die rijmt aardig op. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Het ontstaan, de geboorte, de vorming, de verzameling van de gemeente, niet uit of via Juda, maar uit Efraïm. Dat is het verhaal dus weer, hè. Je vindt het echt overal in je Bijbel, hoor. Ik kan het ook niet helpen. Maar het veronderstelt dat het hun verhaal is. En daarom zeg ik, ik denk dat ze het begrepen hebben. Dus dat vermoed ik steeds meer. Bovendien, zij waren ook veel meer op de hoogte van de omstandigheden in de wereld toen dan dat wij dat zijn. En daar zit vaak het probleem. Wij kennen alleen een soort sprookjes uit de kinderbijbel. Dan wel bijbelverhalen of bijbelvertellingen in dat die dingen hebben plaatsgehad. Gewoon midden in de wereld. En niet in een uithoek heet dat in de Bijbel, hè? Ze zijn niet ergens in een hoek geschiet. Ja, dat is inderdaad zo. En hoe meer wij van die omstandigheden kennen, hoe makkelijker dit soort dingen dan ook weer te begrijpen zijn, overigens. Maar goed. En dan weer naar Psalm 118. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Heden is er wel aangename tijd, dit is de dag der zaligheid. Maar ja, ik wil niet steeds weer een andere schriftplaats naast leggen. Maar je komt er vanzelf op, hè. De dag der zaligheid, waarvan Paulus in Korinthe schrijft. Dat is nu. Termen uit Jesaja. Maar goed, dit is de dag In de zin van licht dan maar, hè, die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. De blijde boodschap van het evangelie enzovoort. Want daar spreekt het over. Opstanding van Christus, de steen. Verworpen door de bouwlieden, maar toch geworden tot hoofd des hoeks. In niemand anders zijn bouwwerk overigens dan dus, hè. Waar nog bij komt dat het staat niet in de Bijbel, maar ik heb nog nooit enige, ik ben nog nooit enige twijfel tegengekomen bij alle geleerde Bijbelverklarers niet over dat hier gesproken wordt over de bouw van één tempel. Men is het alleen niet helemaal eens over in welke tijd dat dan was. Of het de tempel bij Salomo was of de tempel van na de ballingschap. Sommigen houden het nog op, nog een keer later, over de inwijding, het herstel van de tempel na de ontwijding van de tempel door Antiochus Epiphanes uit de tijd van de Maccabeeën, want ze willen de Bijbelboeken het liefst zo laatst mogelijk geschreven hebben, zo laat mogelijk, liefst in de tijd van na al die profeten, zodat al die profeten spreken over dingen die al geweest zijn, in plaats van dat ze tevoren aankomen. Dus zo zit dat, hè. Ja. Maar goed, daar ga ik dus maar niet op in, maar nooit enige twijfel over dat het ging om de bouw van een tempel. En in de Brijmde versie van de psalm, van deze psalm 118, wordt dus gewoon expliciet over tempel gesproken. Hè? De tempelbouwers, hè? Ja, heet het dan. Dat is het dus, maar u begrijpt, die tempel is de gemeente. Uit onze dagen. En dan... Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Let op nu. Nu, ik zeg er altijd hetzelfde over, dus dat weet u langzamerhand. Hè. Er is een tijd voorbij gegaan, maar nadat daarna, want na is nu en nu is na. Hè. Nadat dat voorbij gegaan is, geef dan nu, inmiddels. Kortom, spreekt over het aanbreken van het nieuwe verband. Hè. Geef nu. Inmiddels, heil, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegenen uw lieden uit het huis des Heren. Dan vind je dan toch ook iets minder bedekte verwijzing naar een tempel. En wat je hier niet bij vindt, is de uitspraak in... Die staat trouwens ook niet eens in Lucas, meen ik, over... de zoon van David, maar die staat wel in Marcus. Ik geloof alleen maar in Marcus trouwens. Namelijk in Marcus 11. Waar zij zeggen, Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat Hosanna is ontleend aan vers 25 van Psalm 118. Och Heren, geef nu heil. Want heil is eigenlijk gewoon de naam van Jezus. Dan wel van Hosea, dat is hetzelfde. Dan wel van Hosea, dan heb je Joshua. De Heer is heil. En dat woord heil staat daar. En het wordt dan hier vervormd via het Grieks naar Hosanna. Maar het is eigenlijk Hosea. Toe maar. Maar er staat vers... 10 vervolgens van Marcus 11, gezegend, het koninkrijk van onze vader David, het welkomt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste. En nu staat er hemelen. Het is het hoogste, de hoge plaatsen. Want waar het over gaat, is dat vanuit die hoge plaatsen dit koninkrijk op aarde gevestigd dan wel geopenbaard wordt. Of anders gezegd, dat de Heer Jezus, dat de Messias, eerst een troon heeft in de hemel van zijn hemelse vader, om zo te zeggen. Dat is de troon van God en daarom heet het ook het Koninkrijk Gods. Maar van daaruit zou dat Koninkrijk alsnog op aarde gevestigd worden en dan heet het Koninkrijk van David. En of het heet het Koninkrijk van zijn vader David. Stoel zijns koninkrijks enzovoorts. En daarmee brengt het de belofte, de vervulling, definitief van de vervulling van de beloften die in de tijd aan David gedaan zijn en daarna menigmaal zijn herhaald, uiteraard. Hè. Men verwachtte dus kennelijk wel degelijk het herstel van de troon van David in Jeruzalem. En niet alleen de discipelen die hierbij waren, want die riepen dit. Ja, waarschijnlijk wat meer dan 12, maar dat doet er nou niet toe, hè. Discipelen, in elk geval, die in hem geloofden. En het is wel aardig om even terug te wijzen naar het voorgaande hoofdstuk, waarin deze blinden, dan wel deze blinden in Jericho, de Heer ook inderdaad als zoon van David aanriepen. Jezus, gij zonen Davids. Daar staat het dan ook nog 2 keer, heb ik u vorige keer op gewezen. Dus het krijgt heel wat klemtoon. Daaruit zou je op zijn minst vermoeden dat er toch geweest zijn die profetie van Daniel kenden. Bovendien, we staan te vertellen. Ik leerde op de gereformeerde lagere school dat toen aan Maria de geboorte van de Heer Jezus werd aangekondigd. In Nazareth of waar het maar was, zal ik maar zeggen. Dat was de begeerte der vrouwen, heette dat, hè. Ze wisten allemaal dat nu binnen afzienbare tijd de Messias moest komen. Maar wie zou het zijn? Het werd een beetje spannend gemaakt. Ja hoor, het werd Maria. Dat soort dingen. Daar werd dus ook gewoon gezegd dat men in die dagen om een of andere reden dan toch de Messias verwachtte. Hoeveel grond daarvoor is buiten de Bijbel. Bijvoorbeeld in de Joodse literatuur, daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Maar uit dit soort beschrijvingen meen ik toch te kunnen concluderen dat op een of andere wijze men verwachtte dat in die dagen de Messias zou komen, de troon van David hersteld zou worden en dat daarvan afgeleid ook verwacht werd dat nou eindelijk de Joden zouden verlost worden van die rare jongens. Van die Romeinen. Hè? En dat zijn algemeen bekende dingen, zelfs onder volstrekt ongelovigen. Hè? Velen zien Jezus uit de geschiedenis als de veronderstelde verlosser die de Joden zou moeten bevrijden van de Romeinse overheersing. Toch? Nou, die gedachte is niet vreemd aan de Bijbel, hoor. Het hele punt is echter dat de Heer Jezus niet kwam om te voldoen aan de verwachtingen van de Joden, maar om te voldoen aan de verwachtingen van zijn hemelse vader. En die had een wat ander programma. Maar dat hij de Joden zou verlossen van welke onderdrukkers dan ook, dat is zo, maar alleen op basis van geloof. En dat zal in de toekomst dus ook gebeuren. En wat de Joden in het algemeen dan toch sterk over het hoofd hebben gezien, is wat er hierna verder volgt, met name in Lucas 19. Hè? Ik beschouw dat eigenlijk als het belangrijkste gedeelte van het verhaal. Waar dan blijkt dat er sommigen der fariseeën, vers 39 van Lucas 19, dat er sommigen der fariseeën uit de scharen, die waren er dus ook, zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen, waarbij zij zichzelf dus toch niet tot zijn discipelen rekenden. En hij antwoordde, zeide tot hen, ik zeg jullie dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. En als hij erbij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, dat wil zeggen, er is nooit sprake geweest van een triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Die krijg je alleen als je hebt Matthäus en Lucas, en wellicht Johannes, hoewel ik die uit mijn hoofd niet zo goed ken, het verslag daar. Maar en dan als je verder gaat met maak het verhaal zelf aan verkleurde plaatjes, dan krijg je dat. Dan laat je die optocht Jeruzalem binnenlopen. Zou geweldig zijn, maar het is niet gebeurd. Het staat er namelijk niet in Matthäus, in Lucas en Johannes. Echt niet, het staat er niet. Het zal wel voor de hand liggen, maar het staat er niet. Maar we hebben altijd nog Lucas 19 en daar staat hoe het werkelijk ging. Namelijk, hij kwam nabij de stad, hij zag de stad, Hij weende over haar, die zat huilend op die ezel. Ik denk dat het even geduurd heeft voor ze het in de gaten hadden, de discipelen. En zij, och, of gij ook bekendet, net als deze discipelen hier, ook nog vandaag, in deze dag, er is dus iets met de datum, deze uwdag, dit is een speciale dag voor de Joden, dat was het ook natuurlijk, want het was los van welk jaar het was de dag waarop men het paaslam in huis moest nemen, en het paaslam is de Heer Jezus en het huis is Jeruzalem, toch? Afgezien daarvan, de tiende van de eerste maand, want dat is uit te rekenen dat het dat was, is bovendien de verjaardag van de doortocht van de kinderen Israëls door de Jordaan onder Jozua. Achter de ark aan. Maar toen was er ook sprake van een lus kan je niet zeggen, maar wel van een onderbreking. Van 2000, ja, niet 20 jaren, maar 2000 ellen tussen de ark en het volk. Waarbij trouwens nog een toelichting komt, want gij, tot Israël wordt gezegd, je moet een afstand houden van 2000 ellen, want gij, opdat gij de weg weet welke gij gaan zult, want gij zijt langs die weg niet gegaan gisteren en eergisteren, dus het is toch 2 dagen van 1000 jaar. Kun je dat zo interpreteren? Nee, maar die associatie is voldoende. De 2000, de 2 en nog wat erachter, de 20 jaar en die 2 dagen uit Petrus. En na 2 dagen op de 3e dag. Maar het was die datum. En wat de jaartelling betreft, het was inderdaad 69 maal 7 jaar na de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen. Daarnaast komt de datum nog een paar keer voor, maar in minder bekende delen van de Bijbelse geschiedenis ook van doen hebben met Jeruzalem en de bouw van de tempel overigens. Maar die noem ik verder niet, hè. Och, of gij ook bekend het nog in deze uw dag. Let op, ook nog in deze uw dag. Dat is 3 keer vandaag nog. Hè? Er was iets met die dag. Of gij bekendet hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. Men heeft mij uitgelegd dat het woord voor begraving staat voor een wal met een palissade erop. Wij kennen die dingen, want ze staan overal langs de snelweg tegenwoordig. Hoge bergruggen in Nederland. Langs een wal en een palissade. Een schutting erop, zeg maar. Hè? Een palissade. Allemaal palen tegen elkaar aan. Rechtop. Om de stad in te sluiten, dat is gebeurd door de Romeinen. De Joden hebben daarna bij gelegenheid althans een deel van die palissade weer weggehaald. Weer gesloopt. En daarna hebben de Romeinen gewoon een stenen muur om de stad heen gebouwd. Om de stad uit te hongeren, hetgeen hen heel goed gelukt is. Overigens. Maar ja, zie Flavius Josephus. Het staat niet in de Bijbel, nee. Nee. Het is maar goed dat we buitenbijbelse bronnen hebben, anders zouden we niet weten of dit ooit vervuld geworden is. Goed. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden. Ja, dat is een omsingeling, dus van alle zijden benauwen, ze zouden niet weg kunnen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en zij zullen steen op steen niet laten. Dat is ook letterlijk gebeurd, zelfs niet alleen met de stenen van de bouwwerken in de stad, maar zelfs hebben de Romeinen, maar dan ben je wel een paar honderd jaar later alweer, hebben de Romeinen zelfs het gebied van Jeruzalem, van de stad, geëgaliseerd min of meer. Ze hebben de dalen tussen de heuvels, de bergen van Jeruzalem, opgevuld. Dat moet ook een flink werk geweest zijn. En de bedoeling daarvan was dat de stad dus niet meer herkenbaar zou zijn en dat de heilige plaatsen niet meer aan te wijzen zouden zijn, domweg, omdat ze er ook niet meer zijn. Die bergen niet en die dalen niet. En dat is goed gelukt, hoor. We zitten nog tot vandaag met het probleem, waar moet dat geweest zijn? En we weten het nooit met zekerheid, omdat alle herkenbare punten, laten we zeggen, in het landschap, die zijn er niet meer. Nou ja, de Tempelberg staat er nog en dat is het dan. Ze hebben werkelijk geen steen op steen gelaten. Ze hebben het hele gebied geëgaliseerd en aangeharkt. Daar komt het op neer. Populair gezegd, maar hoe zeg je het dan, hè? Het is verschrikkelijk triest. Maar het is zo. En waarom is dat gebeurd? Dat wil zeggen, waarom zou dat gebeuren? Omdat, wat staat er met nog meer nadruk, daarom dat gij de tijd, en dan heb je weer die dag dus, hè, dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Niet alleen de bezoeking niet, maar ook de tijd daarvan niet. Met grote nadruk de datum. Die is ook belangrijk, maar ik zeg alleen met algemene woorden wat over en buiten de zuivere speeltijd nu. Het idee is natuurlijk dat als de Heer komt in de toekomst, niet met die ezel, maar met heel de gemeente waarvan die ezel een uitbeelding was, dan is dat onder dezelfde omstandigheden, dan ziet hij Jeruzalem en Jeruzalem wordt dan verwoest. En wij zien het ook. Want dan is dat. Dat is Zacharia 14. Te 10 dagen zal hij zijn voeten op de olijfberg zetten en de stad zal verwoest worden, et cetera, et cetera. Zodat niet alleen dit een profetie is met 2 toepassingen. 1 in verband met de Romeinen in het jaar 70 en 1 in verband met het einde van de 70ste week van Daniël. Maar ook de woorden deze uw dag zullen zich herhalen. Zodat ik verwacht dat deze gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week zich inderdaad ook zullen afspelen op de 10e van de eerste maand. Dezelfde datum. Het is iets ingewikkelder dan ik nu zeg. Ik weet het niet. Het zou best kunnen dat het de 10e van de maand Nisan is. Maar ik zei met opzet eerst de 10e van de eerste maand. Het alternatief is dat het de maand Tisri is. Maar de eerste maand sinds de uitocht uit Egypte, maand nummer 1, om zo te zeggen, die heet dan zo, maand nummer 1, is de maand Nisan. Dat is zo sinds de uitocht uit Egypte. En op de 10e van die maand moest men dat paaslam in huis nemen en wat het maar was allemaal. Maar ook vandaag nog steeds, het burgerlijk jaar van de Joden begint nog steeds op 1 Tisri, dat is een half jaar later. Dat is echt waar, ik kan die helpen. Maar het is zo, de nieuwe Joodse kalender, zal ik maar zeggen, als die uitkomt, dat is echt op 1 Tisri. Dan gaat die in en dan krijgt het jaar een ander jaarnummer. Ook bij de Joden gebeurt niet op 1 Nisan, gebeurt op 1 Tisri. Laat hem tot u doordringen. Want de maand Nisan, bij de uitocht uit Egypte, die maand, die was van toen af de eerste maand, maar het was altijd de 7e. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die nummers zijn een half jaar verschoven, toen. En ik verwacht, daar heb ik een paar redenen voor die ik nou niet ga geven, maar ik verwacht op grond van enige Bijbelse uitspraken dat in de wederkomst van Christus die verschuiving weer teruggeschoven wordt. Dat het halve jaar alsnog zoek gemaakt wordt, dan wel er weer bij komt, maakt me niet uit. Er weer bij komt, moet ik denk ik zeggen. Ja, ik denk het wel. Maar dat betekent dat als deze dingen plaatsvinden op de 10e van de eerste maand, is het dus achteraf en bij nader inzien toch de 10e van de 7e maand. Want 10 Nisan was, Nisan was altijd de 7e maand. Bij de Babyloniërs, daar komt de naam Nisan trouwens vandaan. Alleen bij de Joden is dat maand nummer 1. Maar goed, dat schuift dan terug. En dan vallen ineens data over elkaar heen. En de 10e van de eerste maand was dan de verjaardag van het doortrekken door de Jordaan enzovoorts. En dus van de intocht in Jeruzalem. Maar als hij ineens samenvalt met de 10e van de 7e maand, is het prompt ook nog eens Grote Verzoendag. Want de 10e van de 7e maand is Grote Verzoendag. De grootste feestelijke dag in Israël. Hoe dan ook, ik verwacht dat dus in de, in de toekomst die Grote Verzoendag en deze 10e van de eerste, dat die inderdaad samenvallen. Onverwacht. Nou, dingen die onmogelijk waren sinds de uittocht uit Egypte en sinds de werking van het Oude Verbond alsnog mogelijk zijn. Ik zeg het nu wat erg eenvoudig, dat is misschien te simpel, maar vooruit. Maar ik verwacht dat die dingen samenvallen. Het zal ineens blijken Grote Verzoendag te zijn. Dat is het hier niet. Maar het wordt het in de toekomst op een of andere wijze wel. Maar hoe, of het nou de ene is of de andere dag, het is in ieder geval op voorhand de verjaardag van de wederkomst van Christus met de gemeente, wanneer inderdaad Jeruzalem verwoest zal worden. En de Heer die dat weest, zag in gedachten als het ware, hier staat, die staat wel, maar als ik hier definitief sta, wordt hij verwoest. Hij spreekt daarover. En ik persoonlijk heb de indruk dat dit soort uitspraken eigenlijk meer van toepassing zijn op het einde van de 70ste week. Bij de echte vervulling, de definitieve vervulling van Zacharia 9, vers 9. En dat die vervulling in de dagen van de Romeinen, om zo te zeggen, oké, die telt wel mee, die heeft er ook mee van doen, maar dat is, dat zit erachter. Hè? Hebben die nog? Nou goed. Maar het is dus inderdaad een bijzondere gebeurtenis. Maar het loopt niet uit op een feestelijke intocht in Jeruzalem. Bovendien, de Heer gaat hier naar Jeruzalem in. Ook hier in Lucas 19. En die gaat er vreselijk tekeer. Nee, met woorden. Maar ook in daden. Hè, want het loopt meteen uit op die tempelreiniging en zo. En in de andere dag die vijgenboom gaan vervloeken enzovoorts. Het is niet best, jongens. Er is niks feestelijks aan. Integendeel. Want het koninkrijk zal wel aanbreken. Maar niet op de troon van David. Maar ergens anders. Hetgeen trouwens niet wegneemt dat de troon van David er wel iets mee te maken had. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer. Want er zitten zoveel van die dingen achter, hè? Zoveel associaties, zoveel uitgebreide Bijbelse waarheid die opgeroepen kan worden door één termen. Ja. Maar goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En onze aandacht mochten richten op deze oude geschiedenissen met zulke dramatische gevolgen. Maar we danken u dat wij in onze dagen, als uw kinderen, verzameld worden uit de volkeren en gemaakt worden tot die gemeente van eerstelingen. We danken u dat wij geroepen zijn volgens uw woord en uw beloften om deel te hebben aan de erven der heiligen, om deel te hebben aan uw koninklijke heerlijkheid, om ook straks in de toekomst alsnog in heerlijkheid te verschijnen op dezezelfde plaats bij de Olijfberg. En we danken u dat wij mogen vooruitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid definitief, hier op aarde op de troon van uw vader David. Maar dat we u ook mogen kennen, nu reeds in het bijzonder, op die allerhoogste troon in de hemel zelf. Die troon der genade waartoe wij met vrijmoedigheid mogen naderen, reeds nu om ons aan u te onderwerpen, als de zoon van David, maar bovenal als de zoon van God. We danken u dat we daaruit mogen leven en ons mogen toevertrouwen aan u, die ons zou leiden dwars door deze duistere wereld heen en ons zou doen wandelen in het licht, die met uw licht in onze harten zou schijnen en die ons zou leiden in heel uw waarheid. Amen.